Gemeente, namens de kerkraad zijn er eerst de volgende mededelingen. Vanmiddag zal er om 14:15 een aangepaste kerkdienst plaatsvinden in de hersteld hervormde kerk te Sommelsdijk, waar dominee Jongejan in hoopt voor te gaan. Volgende week zondag hoopt u dominee A. van der Weert voor te gaan en in de morgendienst zal er dan bediening van de heilige doop plaatsvinden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heer, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begonnen is. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 5 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 5, vers 3. Ik zal door ijveren vuren aan het blaken, o Heer, bij het schemerend morgenlicht mij stellen voor uw aangezicht. En wat er verder volgt in vers 3 en vers 4 van Psalm 5. Stellen ons onder de tucht en onder het onderwijs van de heilige wet van de Heer. En daarna zingen we uit dezelfde psalm, psalm 5 en dan vers 7 en vers 12. Maar mij ontmoet uw mededogen, ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrucht neergebogen, uw gunst verhogen. Vers 7 en dan ook vers 12 van Psalm 5. Maar eerst luisteren we naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Twee gedeeltes, eerst uit het Oude Testament 1 Samuel 25 en dan uit het Nieuwe Testament Lucas 2. Dus eerst lezen we 1 Samuel 25 vanaf vers 20 tot en met vers 35. En als we dan beginnen bij vers 20, dan vallen wij eigenlijk midden in het hoofdstuk. We zullen daar in de preek nog wel wat meer bij stilstaan, maar het is zo dat David met 400 mannen onderweg is naar Nabal om hem en zijn hele huis uit te roeien. En dan komt David met die 400 mannen door een smalle bergpas en dan komt hem vanaf de andere kant een vrouw, Abigaël, op een ezeltje tegemoet. En als die ontmoeting plaatsvindt, dan beginnen wij te lezen. 1 Samuel 25, vanaf vers 20, daar lezen wij het heilige woord van de Heere als volgt. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed en dat zij afkwam in het verborgene van de berg en ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet en zij ontmoette hen. David nu had gezegd, trouwens, ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, alzo dat er niets van alles wat hij heeft gemist is. En hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God aan de vijanden van David, en zo doe hij daartoe. Indien ik van allen die hij heeft iets tot morgen overlaat dat mannelijk is. Toen nu Abigaël zag, David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. En zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht. En zij boog zich ter aarde. En zij viel aan zijn voeten en zei, och, mijn heer, mijn, zei de misdaad. En laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken en hoor de woorden uw dienstmaagd. Mijn heer, stelle toch zijn hart niet aan deze Belialsman, aan Nabal. Want gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien die gij gezonden hebt. En nu, mijn heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting. Dat uw hand u zou verlossen. En nu dat als Nabal worden uw vijanden. En die tegen mijn heer kwaad zoeken. En nu dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn heer toegebracht heeft. Dat hij gegeven worden de jongelingen die mijns heren voetstappen nawandelen. Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding. Want de heer zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken. Dewijl mijn heer de oorlogen des heren oorloogt. En geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel van uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers. En het zal geschieden, als de Heere mijn Heer naar al het goede doen zal dat hij over u gesproken heeft, en hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël, zo zal dit u, mijn heer, niet zijn tot wankeling, noch aanstoot des harten te weten dat gij bloed zonder oorzaak zou vergoten hebben en dat mijn heer zichzelf zou verlost hebben. En als de Heere mijn heer wel doen zal, zo zult gij uw dienstmaagd gedenken. Toen zei David tot Abigaël, gezegend zij de Heere, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend zij uw raad, en gezegend zijt gij, dat gij mij te deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben. Want voorzeker, het is zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen, dat ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart, zo waren van Nabal niemand die mannelijk is overgebleven tot het morgenlicht. Toen nam David uit haar hand wat zij hem gebracht had. En hij zeide tot haar, trek met vrede op naar uw huis. Zie, Ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. Tot zover het Oude Testament. En dan lezen we uit Lucas 2, vers 25 tot en met vers 35. Lucas 2, vanaf vers 25. Daar lezen wij: en ziet, daar was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. En zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover het woord van de Heer. Voordat we daarover gaan nadenken, willen we eerst de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. En dan willen we ook met elkaar bidden en danken. We willen danken met en voor zuster Ankie Hoogmoed, die een onderzoeksoperatie heeft ondergaan en die inmiddels weer thuis is. En we willen ook danken dat de afgelopen week een dochter mocht worden geboren bij Edward en Wietske Groeneboom. En dat moeder en dochter het goed mogen maken. Zullen we de Heere bidden en danken. Grote en machtige, almachtige Heere in de hemel. Wij danken u. En wij prijzen uw grote naam. Dat u ons hier op deze zondagmorgen in dit huis bij elkaar brengt. Buiten waait en stormt het. Maar u brengt ons hier in alle rust bij elkaar, in alle vrijheid. Wij mogen zingen en we mogen bidden. Maar bovenal mag hier uw woord opengeslagen liggen en mogen wij dat woord horen en daarover nadenken. Heere, wat is dat uw liefde en wat zien we daarin uw trouw, dat u naar ons toekomt. Want Heere, wij zongen van die grote woorden. Gij zult goedgunstig hen bekronen, ja, bij hen wonen. Maar Heere, het is dat het uw eigen woord is. En dat we het daarom zongen. Maar net daarvoor lazen wij uw wet. En als we dan bij u komen, dan moeten wij het belijden dat wij het niet waard zijn dat u bij ons komt wonen. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heere. Zo, vol schroom komen wij voor uw aangezicht. Want als wij die wet die wij lazen voor naast ons leven leggen, dan komen wij tekort. Dan hebben wij in onze woorden en in onze daden en ook in het verborgen leven van onze gedachten elke dag gezondigd tegen u en tegen uw heilige wil. Dan hebben wij anderen om ons heen verdriet gedaan. Maar bovenal is gezondigd tegen wat u als uw goede wet aan ons had gegeven. En daarmee hebben wij u niet de eer gegeven die u toekwam. Heere, wij komen voor u als mensen die bedekt zijn met zonde en schuld. En wij leggen dat voor u neer. Wij kunnen niet voor u bestaan. En toch, Heere, en toch geeft u uw woord. En toch belooft u dat u bij ons wilt wonen. Dat kunnen wij niet begrijpen. Maar u wilt het wel verkondigen. En wij durven alleen bij u te komen omdat u uw zoon gezonden hebt naar deze aarde. Omdat hij onder ons wilde wonen. Omdat u onder ons zondige mensen wilde komen. En die zonde wilde overnemen. Heere, wij komen tot u in de naam van uw zoon en wij vragen u. Vergeef ons. Ontferm u over ons. En richt ons op. Zoals David Abigail oprichtte. Die in het stof lag neergebogen. Heere, u alleen kunt het. U hebt uw zoon gegeven en hij heeft betaald. Heere, zie ons aan niet in wie wij zijn. Want dan kunnen wij niet bestaan. Maar zie ons aan in hem. En komt u dan zo tot ons vanmorgen. In uw woord. En spreek tot ons, Heere. Buiten waait het. En hier is het stil. Maar waait u dan met uw geest, doorwaai uw hof. En doorwaai ons leven. Zoals het op de Pinksterdag te zien was. Aan die vlammen van vuur en als het te horen was. Aan dat geluid van een krachtige wind. Heere, kom zo ook vanmorgen hier in uw huis. En geef dat die woorden die wij horen en die wij spreken niet alleen maar woorden zijn. Maar dat het daden worden in ons hart. Heere, vernieuw ons. Door de onwederstandelijke kracht van uw geest. Voor het eerst. Omdat we misschien wel hier vandaag voor het eerst in de kerk zijn. Maar misschien wel voor het eerst. Omdat we al heel lang in de kerk zitten. Maar dat woord van u nog steeds naast ons neergelegd hebben. Heere, wordt u ons te sterk. En breidt uw koninkrijk uit vanmorgen onder ons. U is toch niets te wonderlijk. U bent machtig. Werk, Heere, en verbreek harde hart. Maar doorwaai ook uw kerk die u leerde kennen. Want o Heere, zo makkelijk dwalen wij bij u vandaan. Wij zijn als van die ongehoorzame schapen die zomaar, ja zomaar, die willens en wetens bij u vandaan dwalen en die onze eigen wegen gaan. Heere, breng ons terug. U kent ons. U kent ons beter dan wij elkaar kennen en dan wij onszelf kennen. Gaat u dan de rijen door, Heere, en geeft u wat wij nodig hebben. Misschien is het nodig dat wij door elkaar geschud worden, zoals de bomen deze dagen door elkaar geschud worden. En dat u ons op onze plaats stelt. Maar misschien zijn we ook zo bang, Heere. Zo bang, omdat we zien op wie wij zijn. En durven we niet bij u te komen. O Heere, trek ons dan. Met de koorden van uw liefde. En wat er ook is in ons leven. Als we vastzitten aan deze wereld. Heere, maak ons los. Wat er ook is in ons leven. Wilt u vanuit uw woord een medicijn schenken voor onze ziel. Geeft u ons boven alles, dat wij ogen krijgen om te zien op uw zoon. Dat wij niets van onszelf overhouden, want Heere, het kan buiten stormen, maar soms stormt het ook zo in ons leven. Omdat er van alles is dat ons bezighoudt. Omdat er zoveel zorgen zijn in de gezinnen. Of omdat ons lichaam zo'n pijn doet. Of omdat het einde van ons leven nadert, Heere. En die dingen mogen wij voor uw aangezicht leggen. Maar ze kunnen ons ook zo dwars zitten om te luisteren naar uw woord. O, kom dan. En geef dat al die dingen op de juiste plek mogen vallen. Dat wij niets anders overhouden dan u alleen. En als de duivel die met ons meegekomen is de kerk in, ons probeert te verhinderen naar uw woord te horen. Heere, scheld hem. Stuur hem weg. Ga weg van mij, Satan, hebt u gesproken. Spreek het ook vanmorgen. En geef dat we niemand anders overhouden dan Jezus alleen. Heere, wees zo nabij. Met hen die zorgen en moeite kennen. Geef ze kracht. naar hun lichaam. Maar geef ze bovenal eens het zicht op u dat ze vertrouwend achter u mogen aangaan en mogen weten dat wat de weg ook is, u van hen afweet. En dat ze die weg niet alleen gaan, maar dat ze die weg mogen gaan vertrouwend op u, afziend van henzelf. Heren, zo danken wij u ook dat zuster Hoogmoed weer mocht thuiskomen na een onderzoek. Het was uw genade dat dat onderzoek goed mocht verlopen. Maar tegelijk weet u ook dat er zorgen zijn en dat er spanning is om de uitslag die nog komen moet. Wees u haar met de haren nabij. En geef haar dan kracht. Kracht om voor de toekomst op u te verwachten. Heren, wij zijn mensen die op onszelf gericht zijn. Maar geef ons allemaal. En geef ook haar in deze omstandigheden te zien op u. Heren, wij danken u ook dat bij familie Groeneboom een nieuw leven geboren mocht worden. Dat zij een dochter mochten ontvangen. Wat is dat een wonder, Heren, als alles goed mag gaan. En als u nieuw leven wilt schenken, wees met dit meisje. Een kind van het verbond, Heren. Nog voordat zij iets van deze wereld afweet, komt u naar haar toe. En als het in uw raad besloten ligt, mag zij gedoopt worden. Wat een wonder, Heren, dat u van haar afweet. Maar geef dan ook dat zij door het geloof u leert kennen. En dat het verbond dan, wat u eenzijdig opricht, tweezijdig mag worden. Heren, geeft u de ouders wijsheid om dit meisje op te voeden in deze tijd. Want het wordt geboren in een tijd die niet makkelijk is. En waarin er zoveel is dat haar van u wil aftrekken. Heren, geeft de ouders de kracht om het kind bij u te brengen. Zoals eens die moeders de kinderen bij u brachten. En houdt u het vast, Heren, want alleen als u met haar meegaat, dan zal zij een gelukkig leven hebben. Heren, zo hebben wij u veel te vragen. En wij hebben dat allemaal niet verdiend. Maar we weten dat u de enige bent die ons leven draagt en spaart. En daarom bent u de enige bij wie wij met al onze noden terecht kunnen. Heren, hoor ons niet in wie wij zelf zijn. Maar hoor ons uit genade. Bewaar ons voor zonde in het spreken en in het luisteren naar uw woord. En wees ons zo goed en nabij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heren gaan dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. En de tweede collecte is voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor de kerk. En ter inleiding op de preek willen wij dan gaan zingen van Psalm 25. En daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 45, vers 2. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 5. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan. Vers 2 en vers 5. Herstel vers 2 en vers 4. Heren, goedheid kent geen palen. 2 en 4 van Psalm 25. zonder nadere aankondiging, Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar dan zingen we ook, maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14, na de preek. Gemeente des Heren, in de evangelie klinkt regelmatig de vraag, wie is toch deze? En die deze, dat is dan altijd de Heer Jezus. Als de Heer Jezus de storm op het meer van Galilea heeft gestild, dan vragen de discipelen, wie is toch deze, dat zelfs de wind aan hem moet gehoorzaam. En als de Heer Jezus vlak voor zijn sterven voor de rechter geleid wordt, dan vraagt hij, bent u dan een koning? En zo zijn er meer plaatsen in de evangelie waar mensen, als ze de macht van de Heer Jezus en iets van de koninklijke heerschappij van hem zien, kijken naar die mens die er helemaal niet koninklijk uitziet en dan vragen, wie bent u? En Paulus, als hij onderweg is naar Damascus en dan overvallen wordt en stilgezet wordt door de Heer en dat grote licht, dan vraagt hij, wie zijt gij, Heer? Diezelfde vraag, die komt ook voor in het Oude Testament. Nabal vraagt in 1 Samuel 25, wie is David? En als hij die vraag stelt, dan doet hij dat met minachting. Maar in dit hele hoofdstuk 1 Samuel 25 staat die vraag centraal. Wie is nou eigenlijk David? En daar willen wij naar gaan kijken vanmorgen. Wie is David? Maar als we dat doen, dan zien we in wie David is ook iets schitteren van het evangelie van de Heer Jezus. En krijgen we ook zicht op het Nieuwe Testament en op het antwoord op die vraag, wie is nou de Heer Jezus? David, wie is David? En dan kijken we naar vier aspecten van David. Eerst David als mens. En dan kijken we naar David voor God. Ten derde David als vluchteling. En tenslotte David als koning. Wie is David? David als mens. David als mens voor God. David als zwerver. En David als koning. Gemeente, dat hoofdstuk 1 Samuel 25, waaruit wij een gedeelte lazen, dat begint met een aantal hele korte woorden. En Samuel stierf. En dan komt de hele geschiedenis van David en Abigaël. En die eerste woorden, en Samuel stierf, die lijken met de rest van dat hoofdstuk eigenlijk niets te maken te hebben. Maar gemeente, er is geen woord in de Bijbel dat niet op zijn plek staat. En er is geen woord in de Bijbel overbodig. Zo ook dit woord niet. Wat betekenen die woorden en Samuel stierf? Nou gemeente, met dat Samuel sterft, gebeurt er iets heel belangrijks. Want dan wordt er een tijdperk afgesloten. Het tijdperk van de rechters. De jongens en meisjes weten wel dat het volk Israël uit Egypte door de woestijn in het land Kanaan terecht kwam. En dat het in dat land Kanaan gelijk al misging. Dat het volk Israël de vreemde goden ging dienen. En keek naar de volken die om hen heen woonden. En dat de Heer er dan steeds voor zorgde dat er een rechter komt. Simson bijvoorbeeld. En steeds als het volk afdwaalt en als er dan een vijandelijk volk komt dat het volk overheerst, zorgt de Heere dat er een rechter komt die het volk weer terugbrengt bij de Heere en er zo voor zorgt dat ook de vijanden worden verjaagd. En Samuel is de laatste. Samuel is de laatste rechter van Israël. Want Samuel, die heeft twee mannen gezalfd tot koning. David en Saul. En na Samuel komt het tijdperk van de koningen. En de Heere heeft met die koningen voor dat Israël zal leven in een koninkrijk van vrede, van recht en van voorspoed. Maar die vrede en dat recht en die voorspoed, dat is niet alleen maar dat je rijk bent en het rustig hebt. Maar die vrede is vooral gericht op de Heere God. Dat het volk de Heere zal dienen. Dat er een koning komt die het volk zal voorgaan in de dienst van de Heere. Kijk, en daarom zijn die woorden zo belangrijk. En Samuel stierf. Want die twee koningen die gezalfd zijn, Saul en David, die hebben ontzag voor die laatste rechter, voor die knecht van God, voor Samuel. Want Saul, u weet dat wel, hoe langer hij koning is, hoe meer hij zijn eigen zin gaat doen. Maar als Samuel iets zegt, dan luistert hij. Hij heeft ontzag voor Samuel en voor het woord van Samuel. Maar als Samuel sterft, wat gebeurt er dan? En ook David is door Samuel gezalfd. En ook David heeft ontzag voor deze man van God. En als hij raad nodig heeft, dan komt hij weer bij Samuel terug. David, de man naar Gods hart. Die was bedoeld om zo'n koning te zijn die het volk zou voorgaan in het dienen van de Heer. Maar als Samuel nu wegvalt, wie is David dan? Zal hij werkelijk blijken die man van God te zijn? Ziet u hoe spannend die drie woorden het maken? Want het komt er nu op aan of dat koninkrijk van de Heere uiteindelijk zal doorbreken. Of er een koning komt die vrede brengt. En die voorspoed brengt. En die in de dienst van de Heer voorgaat. Nou gemeente, het gaat niet goed. Want met dat koninkrijk komt daar van dat koninkrijk komt niks terecht. Want het eerste wat koning Saul doet, is met een paar duizend man op David afgaan. Samuel is er niet meer om hem, met eerbied gesproken, in toom te houden. En hij weet dat David zich in de heuvels van Juda onder Jeruzalem bevindt. En hij gaat met een paar duizend man naar die heuvels en hij omsingelt dat hele gebergte. Dus David kan geen kant op. David zegt van zichzelf, ik ben een veldhoen op de bergen. Ik word voortgejaagd, want dat net, dat sluit zich. En het zal niet lang meer duren of die paar duizend man van koning Saul, die zullen bij die paar honderd man van David komen. En hij zal geen stand houden. David, de gezalfde des Heren, zal worden vermoord. Koning Saul, hij wil koning blijven. En hij zet alles op alles om David weg te werken. Dat gaat niet goed met dat koninkrijk van de Heer. Maar gemeente, ook met David gaat het niet goed. Want dat zien we in dat hele gebeuren met Nabal en Abigaël. Toen wij net begonnen met lezen, toen lazen wij in vers 21. David nu had gezegd, trouwens, Ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, zodat er niets van alles wat hij heeft gemist is. En hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God aan de vijanden van David en zo doe hij daartoe. Indien ik van allen die hij heeft iets tot morgen overlaat, dat mannelijk is. Wat betekent dat? Dat betekent dat David met 400 mannen onderweg is naar de boerderij van Nabal. Waarom dan? Nou, Nabal was een rijke schaapsboer. In het gebergte van Juda. En die schapen, die hadden in de buurt van de boerderij wel iets te eten, maar niet zoveel. En wat gebeurde er dan in de zomer? Dan werd die hele grote kudde. In het begin van 1 Samuel 25 wordt beschreven hoeveel schapen en geiten dat wel niet waren. Die kudde wordt in stukjes verdeeld en elk stukje van die kudde krijgt een eigen herder. En die kuddes die trekken de hele zomer door dat gebergte. Van grasvlakte naar grasvlakte. En aan het eind van de zomer, dan komen ze weer terug bij de boerderij. En dan worden de schapen geschoren. En dan wordt de wol verkocht. En nu is het eind van de zomer. En er zijn bij de boerderij van Nabal opvallend veel schapen. Zoveel schapen heeft Nabal eigenlijk aan het eind van de zomer nog nooit gezien. Want dat rondtrekken door die bergen, dat was een heel gevaarlijke onderneming. Je moest langs smalle ravijnen met een paar honderd schapen. En een schaap lette niet altijd zo goed op. En dan stortte er een schaap naar beneden. En je was maar met een paar herders. Je kon niet al die schapen. Je kon niet naast al die schapen tegelijk lopen. En 's nachts, dan maakten ze van een stapeltje stenen een laag muurtje. En dat was dan de kooi. En daar zaten die herders voor bij het vuur. Denkt u maar aan de herders in Lucas 2. Maar wat er aan de andere kant gebeurde, ja, daar was het donker, dat kon je bijna niet zien. En daar kon heel makkelijk een dief of een rover over dat lage muurtje klimmen en 1-2 schapen meenemen. Dat gebeurde regelmatig. Maar nu, aan het eind van het seizoen, zijn er ontzettend veel schapen. Hoe kan dat? Dat komt door David. Dat is wat hij zegt. Trouwens, ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft. Dus David heeft met die 600 man, hij is er met 400 onderweg, maar 200 heeft hij achtergelaten. Hij was met 600 daar in die bergen. Met die 600 man heeft hij gezorgd voor de kuddes van Nabal. 'S nachts waren ze als een extra muur om dat lage muurtje. En zo kon er geen rover bij de schapen komen. En als ze langs zo'n ravijn moesten, dan waren die 600 man bij die schapen om ze te begeleiden. En zo viel er eigenlijk nooit een schaap in het ravijn. En zo is die kudde ontzettend groot geworden en groot gebleven. En zo heeft Nabal nu aan het eind van het seizoen een enorme stapel met wol. Het geld wat hij daar straks mee zal krijgen, ligt eigenlijk voor het oprapen. Nabal wordt dit seizoen ontzettend rijk. De winst is groot. Wat heeft David gedaan? Die heeft, opdat hij wel wist dat Nabal een feest zou organiseren, het schaapscheerdersfeest, een paar van zijn mannen naar Nabal gestuurd en gezegd: Nabal, wij hebben het hele seizoen voor jouw kudde gezorgd. En voor wat hoort wat, als ik het even in mijn eigen woorden zeg. Zouden wij nou van die schapen die jij gaat slachten om op te eten, er een paar kunnen krijgen? En van die andere dieren en van al het heerlijke eten wat je hebt. Wij zitten met z'n 600 in de bergen, in de woestijn, en het is moeilijk om aan eten te komen. Mogen wij iets van jou krijgen? Nou, dat is toch helemaal geen rare vraag. Als je zo het hele seizoen hebt gezorgd voor die schaap. Maar wat zegt daar Nabal? Nee hoor, daar komt niks van in. Wie is David? David is een zwerver. David is een vluchteling. Die David die wordt binnenkort vermoord door de koning. Ik ben helemaal niet bang voor David. Ik ben wel blij dat hij dat gedaan heeft het hele seizoen. Maar ik maak daar handig gebruik van. En hij krijgt van mij helemaal niets. Dat is natuurlijk niet eerlijk. En dan komen die mannen terug bij David. En David wordt ontzettend kwaad. Het enige wat hij zegt is: pak je zwaard. Vers 13. De mannen komen terug. En David denkt niet na. David dan zeide tot zijn mannen: een iegelijk gordde zijn zwaard aan. Pak je zwaard. We gaan erop af. En hij zweert bij de Heere dat de volgende morgen er geen man in leven zal zijn op die boerderij van Nabal. En ze gaan met z'n 400 op die boerderij af om alles uit te moorden. Kijk, gemeente, daar gaat het mis. Want dat David boos is, dat is niet onterecht. Dat is rechtvaardig. Maar wat David nu gaat doen, dat is wel onrechtvaardig. David, die is in zijn eer aangetast. Hij heeft het hele seizoen geholpen en nou krijgt hij niks. En hij voelt zich als een hond behandeld. En dan komt zijn eer in opstand. En dan wil hij dat hele huis van Nabal uitmoorden. Daar gaat hij te ver. Want al die wetten in het Oude Testament, die zijn erop gericht dat recht zal geschieden, oog om oog. Maar wat David nu gaat doen, dat staat niet tot elkaar in verhouding. Wat Nabal deed was niet goed, maar de straf die David nu heeft bedacht, die is veel te groot. Die is onrechtvaardig. Het tweede, wat David hier doet en dat niet klopt, dat zijn die woorden die hij als eerste zegt: pak je zwaard. In plaats van dat hij naar de raad van de Heere vraagt. Want dat had hij in het hoofdstuk hiervoor wel gedaan. Dat is die heel bekende geschiedenis van koning Saul die dan in die spelonk komt. En dan zeggen de mannen van David: David, pak je zwaard. Want je kunt Saul nu vermoorden. En dan pakt David zijn zwaard niet. Maar hij denkt aan het woord van de Heere en aan de belofte van de Heere. Hij zegt: zou ik de gezalfde des Heeren doden? Hij weet dat hij koning zal worden. Maar hij weet dat hij moet wachten op de tijd van de Heere en dat hij moet gaan in de weg van de Heere. Hier niet. Hier houdt hij geen rekening met de tijd van de Heere. En hij houdt geen rekening met de weg van de Heere. Hij houdt alleen maar rekening met zijn eigen eer. Met zijn eigen ik. Abigaël, die zet die twee dingen naast elkaar. Als zij bij koning David komt, vers 26, zegt ze: en nu, mijn Heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting. Dat is één. Bloedstorting. En even verder zegt ze: als u doorgaat, dan kleeft er bloed aan uw hand. Nou had David natuurlijk al aardig wat bloed aan zijn handen, want hij had gevochten tegen een hele hoop volken. Maar die uitdrukking, te komen met bloedstorting, betekent dat David onterecht bloed zou vergieten. Kijk, die oorlogen, Abigaël noemde het de oorlogen des Heren. Want de vijanden van de Heren, de Filistijnen bijvoorbeeld, had David verslagen. En dat was rechtvaardig. Maar nu gaat hij onrechtvaardig bloed vergieten. En dan kleeft er bloed aan zijn handen. Kijk. En dan is die niet meer die koning die de Heere voor ogen had. Want dan is hij een man met bloed aan zijn vingers. Dat is niet die Messiaanse koning, een koning van vrede. Dat is een koning die alleen maar opkomt voor zichzelf en voor zijn eigen eer. Want dat is het tweede, die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. Koning, u gaat het zelf doen, uw hand. U wilt met uw eigen zwaard zorgen dat u op de troon komt. Maar het is de Heere die u gezalfd heeft. Gemeente, dat is David. En Samuel stierf. En als we dan zien wat er met David gebeurt, dan is David een mens. Een mens vol met zonde. En als het aan David ligt, dan komt er van dat koninkrijk van de Heer niks terecht. Want dan is dat koninkrijk alleen maar op hemzelf gericht. En niet op de dienst van de Heer. Gemeente, in David wordt ons vanmorgen een spiegel voorgehouden. Want wij lijken op die koning. Het is natuurlijk wel prachtig mooi hoe dat wordt beschreven in dit hoofdstuk. Want het is zo ontzettend herkenbaar. Als je voor iemand iets hebt overgehad. En die ander, die is alleen maar ondankbaar. Dan kan er in ons zo'n woede en soms zelfs een haat opkomen. Kijk, en dan zijn er weer die twee dingen. Want die ondankbaarheid is aan de ene kant niet goed. Maar je schrikt soms van jezelf, althans ik hoop dat u soms van uzelf schrikt. Als je ziet welke gedachten van boosheid er in ons opkomen. Gedachten die helemaal niet terecht zijn. En we zien het zo vaak om ons heen. Dan is er een ruzie. En dan ben je niet meer bereid om het ooit nog goed te maken. Hoe komt dat, gemeente? Nou, dat komt net als hier bij David. Doordat wij in onze eer zijn aangetast. Die David, die moest koning worden. Maar hier gaat hij zelf op de troon zitten. Hij is toch koning? En hij heeft toch gezorgd? En hij zal er wel voor zorgen dat hij aan zijn eer komt. Kijk, gemeente, zo zijn wij ook. Ik denk niet dat er hier een koning zit, of familie van een koning. Maar allemaal hebben wij zo onze troon in ons leven. Allemaal willen wij koning zijn in ons eigen leven. En dat komt er soms uit. Daar kun je het dan aan zien. Als je in je eer wordt aangetast. Als je ondankbaarheid tegenkomt. En dan komen ineens die diepe gevoelens van woede en van haat. En van onrechtvaardige vergelding in ons omhoog. Dat je zo boos wordt dat het elke proportie mist. Dat is natuurlijk iets heel alledaags, hè, dat boos worden. Maar daarin komt iets naar boven van onze diepste natuur. Van dat als God willen zijn. Want daar gaat het op terug. Wij lijken uiteindelijk op onze voormoeder Eva. Want als de duivel tegen haar zegt, als je van die vruchten eet, dan zul je als God zijn. Kijk, dan weet hij, daar zit de zwakke plek van Eva. En daar zit de zwakke plek van elk mens. Want als je de baas kunt zijn, als je eer kunt krijgen, als je als God kunt zijn, de hoogste, de baas over alles en iedereen, dat willen wij wel. En dat wilde Eva wel. En dan eet zij van die vrucht. En zo gaat het ook hier. Bij David. De duivel weet waar de zwakke plek van David zit. In zijn eer. Dat David niets liever wil dan zelf op de troon. Maar gemeente, als we dan weer kijken naar die eerste drie woorden. Dan heeft dat eergevoel en dat ik van David wel tot gevolg. Dat het koninkrijk van God niet komt. Dat hij geen koning is naar Gods wil. Dat hij geen koning is naar Gods hart. En zo is het ook bij ons. Want als wij op die troon blijven zitten. Dan kunnen wij wel koning zijn in ons eigen koninkrijk. En misschien gaat dat best wel een poosje goed. En hebben we het dik voor elkaar. Maar er komt een dag dat wij moeten verschijnen voor de koning der koningen. En als in ons hart en leven dan hij niet koning is geworden. Dan is in ons leven ook nooit dat vrederijk gekomen. Dan is er alleen maar dat rijk van de dood in ons leven gebleven. Dat rijk waar wij als kind al onderdeel van uitmaken. Kinderen des toorns, zegt de doopformulier. En daar blijven wij deel van uitmaken, van dat koninkrijk. Dan kan je denken dat je op de troon zit. Dan ben je een kind des toorns. In het koninkrijk van de duivel. En hij is er alleen maar op uit. Om ons voor eeuwig te verderven. Vergis u niet, gemeente. Want hij kan het ons soms voorschilderen. Dat dat koninkrijk van ons eigen leven prachtig is. En dat we verder niks nodig hebben. Dat dat het rijk van de vrede is. David dacht dat hij zijn naam wel kon vestigen op deze manier. En dat dat goed was. Ja, maar uiteindelijk is die duivel er alleen maar op uit om u in zijn koninkrijk te krijgen. En dat is een koninkrijk van dood en eeuwig verderf, waar de liefde van God niet heerst. Gemeente, als u en als jij blijft zitten op die troon, dan komt ook in uw leven dat koninkrijk van de Heere niet. Als dan het woord van God definitief gesloten wordt aan het einde van uw leven en Samuel stierf, dan is het woord van de profeet afgelopen. Er komt een dag dat u uw laatste preek gehoord hebt. Misschien is dit hem wel. Er komt een dag dat jij voor het laatst je Bijbel leest. En dat woord van de Heere hoort. En dan is daar het einde. En dan moeten wij verschijnen voor de Heere. En wie is dan uw koning? Wilde u dan altijd zelf koning blijven? Dan moet hij ook u heen zenden naar dat rijk van de duisternis. Naar de hel. Of gemeente, is dat woord van de Heere u te sterk geworden? Want David wordt ons hier getekend als mens. En dat koninkrijk dat lijkt te stoppen bij David. Maar o wonder van genade, de Heere grijpt in. En David wordt voor het aangezicht van de Heere gesteld. Dat is onze tweede gedachte. David voor God. Want de Heere zorgt ervoor dat zijn koninkrijk wel komt. Hoe dan? Door een vrouw. Ik ken niets ten nadele van de vrouw. Begrijpt u mij goed. Maar zelfs als wij het helemaal niet eens zijn met de emancipatiegedachte van de jaren 60, en houdt u dat alstublieft zo, dan heeft de vrouw in onze gezinnen een positie die een stuk gelijkwaardiger is dan in de dagen van David. Daar mocht een vrouw bijvoorbeeld in de rechtbank niet getuigen, omdat zij onbetrouwbaar was. En daarom is dat beeld zo heel erg bijzonder. Want David, met al zijn woede en met al zijn eergevoel en met die 400 man die zijn zwaard bij zich hebben gestoken, wordt stilgezet door een vrouw op een ezel. Want dan komt David met die 400 man in die pas. En dan komt daar Abigaël op een ezel hem tegemoet. En dan, als ze vlak voor David is, dan stapt ze van die ezel af. Ze valt op de grond, plat, met haar gezicht in het stof. En dan kruipt ze naar David toe en ze blijft geknield voor hem zitten. Dat deed je als je was overwonnen in de oorlog. Dan knielde je voor die koning en dan konden er twee dingen gebeuren. Of je hoofd werd er afgeslagen. Of de koning pakte je bij de kin en keek je in de ogen. Zo doet Abigaël. Ze komt van die ezel af. En wat zegt ze dan? Want dat gedeelte wat wij hebben gelezen, dat zijn vooral de woorden van Abigaël. Zij zegt, nu mijn heer, vers 26, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, het is de Heer die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting. Zij zegt dus, ik heb een woord van de Heer. Ik ben gezonden door de Heer. Die vrouw heeft moed, zouden wij zeggen. Maar het is geen moed. Het is het woord van de Heer dat haar dringt om naar die koning toe te gaan. En tegen hem woorden te gaan spreken. Zo waarachtig als de Heer leeft. Het is de Heer die u verhinderd heeft. Ik kom in de naam van de Heer en ik moet u stilzetten, David. En wat gaat ze dan zeggen? Nou, gemeente, ze gaat David vooral wijzen op het woord van de Heere God. Vers 27. Dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn Heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden de jongelingen die mijn Heere voetstappen nawandelen. Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. De Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. Wat betekent dat? Dat Abigaël zegt, koning, de Heere heeft beloofd dat u koning wordt. Een huis maak, het huis van David. Dat zal het koninklijk huis worden. Koning David, dat is de belofte van de Heere. En dewijl mijn Heer de oorlogen van de Heere oorloogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Die twee dingen. Dus Abigaël wijst op de belofte. Ze zegt, koning, u gaat nou het recht in eigen hand nemen. Maar het recht is in de handen van de Heere God. En hij bepaalt wanneer u koning wordt. Hij heeft beloofd dat u koning wordt. Dan moet u daarop vertrouwen. U moet vertrouwen op het woord van de Heer. En niet op uw eigen eer en op die 400 mannen met hun zwaard. De belofte van de Heer, die moet in uw leven de leiding aangeven, de weg wijzen. Dat is één. En de tweede is, omdat mijn Heer de oorlogen van de Heer oorloog. U bent tot nu toe achter de Heere aangegaan. U hebt steeds gevraagd, Heere, wat moet ik doen? Die Filistijnen verslaan. En pas als u antwoord had, dan versloeg u de Filistijn. En koning, alleen dan bent u op uw plek. Als u dat beloftewoord van de Heere voor ogen houdt en wandelt in die wegen van de Heer. Dat is het woord waarmee de Heer naar David komt. Die David met al zijn menselijke hoogmoed wordt tegengesproken. Wordt stilgezet door die vrouw die zegt: koning, er is u iets beloofd. En u moet de weg van de Heere wandelen. En wat gebeurt er dan? Kijk, gemeente, puur menselijk gezien zou je verwachten dat David zijn zwaard pakt en deze vrouw doodt. Wat is zo'n vrouw waard? En hij was toch van plan. Hij had het gezworen. Zo zeker als de Heere leeft. De volgende morgen zal er niemand meer leven. En je laat je toch niet weerhouden door zo'n vrouw. Maar kijk, gemeente, hier ziet u iets van het werk van de Heilige Geest. Want David laat zich gezeggen door dat woord van Abigaël. En hij zegt: gezegend zij uw raad en gezegend zijt gij. Gezegend zij de Heere, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. De schellen vallen David van de ogen. En hij ziet: dit is het woord van de Heere. Dit is niet maar een vrouw die probeert te voorkomen dat haar boerderij blijft staan. En dat haar man blijft leven. Maar dit is het woord van de Heere. En dan wordt die David een hele kleine man. En dan buigt hij voor de koning. Wat staat er dan aan het slot? Dat hij toen nam, vers 35, toen nam David uit haar hand wat zij hem gebracht had. En hij zeide tot haar: trek met vrede op naar uw huis. Kijk, en die woorden, dat is nou die formule die altijd gebruikt werd. Als daar een overwonnen koning zat, dan pakte die koning je bij je kin. En dan keek die in je oog. En dan zei hij: trek met vrede naar uw huis. En dan mocht je blijven leven. Zo mag Abigaël ook blijven leven. Gemeente, dat woord van de Heere, dat wordt David te sterk. En dan wordt hij gehoorzaam. En dan vertrouwt hij op de belofte van de Heere. Dan is wat Nabal heeft gedaan nog steeds onrechtvaardig. Maar dan laat hij dat aan de Heere over wat ermee gebeurt. Hij gaat met die 400 man die pas weer door. En hij gaat terug naar de berg. Hij wordt gehoorzaam. Kijk, gemeente, en dan breekt het licht door in die pas, in dat ravijn. Want dan gaat koning David iets vertonen van de Heer Jezus. Dan is hij een voorbeeld, een type van de koning der koningen. Want dan wordt hij gehoorzaam aan het woord van de Heer. En dan kijken we naar de Heer Jezus. En dan zie ik daar de duivel. Die op alle mogelijke manieren probeert hem te verleiden. En hem meeneemt naar een hoge berg. En zegt: u kunt de hele wereld van mij krijgen. Als u maar bukt. Als u maar knielt. Kijk, daar doet hij hetzelfde, hè, als bij Eva. Want daar probeert hij op het eergevoel van de Heer Jezus in te werken. U kunt koning worden over de hele wereld. De Heer Jezus zegt: ga weg van mij, Satan. Hij is gehoorzaam aan het woord van zijn vader. Want zijn vader heeft gezegd: je zult alleen maar voor mij knielen. Gij zult de Heere uw God dienen en geen mens. En zeker niet de duivel. Hij is gehoorzaam. Maar de duivel blijft het proberen, gemeente. Zijn hele leven lang met die fariseeën. Die zeggen: u bent van de duivel bezeten. In de tuin van Gethsemane. Waar het zweet, het bloed de Heer Jezus uitbreekt. Vader, indien het mogelijk is,
Laat deze beker van mij voorbij gaan. Maar wat zegt hij dan? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De grote zoon van David is gehoorzaam tot het einde toe. Tot op het kruis. Want dan hangt daar naast hem, links, een moordenaar. En die zegt, zo ga je Gods zoon zijn. Kom af van het kruis. Red u zelf en red ons. Daar gaat de duivel weer. Hè? Indien gij Gods zoon zijt. Dat eergevoel. Want hier kan de Heer Jezus bewijzen dat hij zoon van God is. Dat hij macht heeft. Maar hij doet het niet. Hij ontzegt zich alle macht. Hij vernedert zich. Tot op het kruis. Hij legt al zijn goddelijke, hij legt al zijn koninklijke macht af. Hij komt van die troon. Hij wordt mens en hij sterft. Waarom? Omdat u en omdat jij en omdat ik weigeren te bukken. Hij sterft en hij is gehoorzaam voor mensen die alleen maar hun eigen eer voorop stellen. En die nooit bij dat koninkrijk van God kunnen komen. Die nooit onderdaan kunnen worden van deze heerlijke vorst. Die nooit in dat rijk van vrede kunnen leven. En hij komt. En hij neemt al die schuld over. Wie nou bij deze koning hoort, een heel vreemde koning, een koning zonder troon, een koning aan een kruis. Maar wie nou bij deze koning hoort, die krijgt het koninkrijk. Die gaat merken dat dat rijk van vrede er is. Omdat hij de duivel en de dood heeft overwonnen. Dat dat koninkrijk in beginsel is aangebroken. En wie nou zijn leven uit handen geeft. En hem vertrouwt. Die mag met hem leven. Ja, zegt u, dat is mooi. Maar is dat ook voor mij? En hoe gaat dat dan? Nou, gemeente Abigail, die wees ons op twee dingen. Althans, ze wees David op twee dingen, maar ze wijst ook ons op twee dingen. Er is dat woord van Gods belofte. En daar mogen wij het mee doen. Wat zongen wij net? Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat belooft de Heer. En dat betekent dat als je met al je schuld en met al je eigen eer en met al je ongehoorzaamheid nadert voor zijn troon en pleit op de belofte. De belofte van de Heer, zoals ze er zoveel zijn in de Bijbel. Zoals ze er zoveel zijn in het evangelie. Psalm 25 is er maar één. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dan mag u weten, de Heere zal mij zijn wegen leren. De zekerheid van het geloof ligt niet in ons. Want als het van ons afhangt, dan komt het er niet. Maar de zekerheid van het geloof ligt in de vaste belofte Gods. De Heere heeft voormaals op velerlei wijze gesproken. Door de profeet. Maar tenslotte heeft hij gesproken door de zoon. En dat woord van de zoon komt ook vanmorgen tot ons. De zoon die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan kan het lijken, als je naar je eigen leven kijkt, alsof de duivel, alsof de zonde, alsof je eigen vlees het voor het zeggen heeft. En of het nooit meer goed komt. En dan wordt u vanmorgen het woord van de Zoon van God verkondigd. Hij heeft alle macht. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij regeert. En hij heeft de duivel overwonnen. En wie nou pleit op de belofte? Volgende week mag onder u de doop bediend worden. Maar de Heere, ik neem aan dat de meesten van u gedoopt zijn. Al voordat u maar ergens iets van af wist, beloofde ik verbind mijn naam aan die van u. Kind des toorns. En dan danken wij na de doop dat gij dit kind, kind des toorns, tot uw kind aangenomen hebt. De Heere zegt, ik wil jouw God zijn. Kijk, in het geloof, dat mag daarop pleiten. En dat mag daar zijn grond in vinden, dat het de Heere is die zal zorgen. Abigail gebruikt zo'n ontzaglijk rijk beeld. Dan zegt ze, u zult zijn, zo zal de ziel, vers 29, mijns Heere, ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Jongens en meisjes, een herder had een tas. En die tas die had hij voor zijn buik. Misschien heeft je moeder ook wel zo'n tas. En als ze naar de stad gaat en ze is bang dat er wat uitgestolen wordt, dan doet ze hem ook voor de buik. Waarom? Om hem goed te beschermen. En in die tas, daar stopte zo'n herder de belangrijkste dingen die hij had. Het beetje geld dat hij bij zich had, de stenen voor de slinger, het eten. De belangrijkste dingen, die zaten daarin. En Abigail zegt, koning, als u vertrouwt op de belofte, dan bent u gebonden in het bundeltje der levenden bij de Heer. Dat is wat. Dan is David dus, zoals dat geld heel dicht bij zijn hart was. Zo is David heel dicht bij de Heer. En zoals David voor alles zorgde voor die tas, zo zal de Heer zorgen voor degene die vertrouwen op zijn belofte. Voor degene die in Christus zijn. Dat is wat, gemeente. Dan kan het stormen in je leven. Maar dan mag je dit weten. Ingebonden in het bundeltje der levenden bij de Heer. Heel dicht bij Gods hart. Verdiend? Nee. Alleen maar in Christus. Omdat Hij al die schuld overnam. Er staat nog iets, gemeente. De ziel mijns Heere zal ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel van uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid van de slinger. Dat is hetzelfde beeld van die herder, hè? Alleen nu van de slinger. De jongens en meisjes weten het wel. Met David en Goliath. Dan doet hij een steentje in die slinger en hij zwaait dat rond. En dan gaat die steen met een enorme snelheid. Zo snel dat die Goliath doodt. Wanneer je een steentje met een slinger gooit, kan het ontzaggelijk ver terechtkomen. Zo, zegt Abigail, zal het gaan met de vijanden van David. Ze zullen niet opgeborgen worden in die tas. Maar ze worden weggeslingerd, ver bij de Heere vandaan. Gemeente, wat dat zijn de laatste twee dingen waar we nog kort naar kijken. Want Nabal, dat is zo'n vijand. Abigail zegt, hij heet Nabal en hij is Nabal. Nabal betekent dwaas. Je snapt niet dat zijn vader en zijn moeder hem zo genoemd hebben. Je noemt je kind toch geen dwaas. Maar in het leven van Nabal blijkt dat hij dwaas is. Want wat zegt David? Ach, wat zegt Nabal? Ach, wie is David? Een zwerver. En er zijn zoveel zwerven. Er zijn wel meer mensen. Saul is op het moment niet zo sterk. Er zijn wel meer mensen die zeggen, ik scheid mij af van koning Saul. En ik word de nieuwe koning. Maar kijk nou eens goed om je heen. Over een paar weken bestaat David niet meer. Want daar komt een paar duizend man. En die gaan David omsingelen. En die gaan David vermoorden. Ach wel nee. Kijk nou eens goed. David, Daar houd ik geen enkele rekening mee. Het is dwaas, gemeente. En het loopt ook verkeerd met Nabal af. Want als Abigaël thuis komt, dan is hij zo dronken dat hij helemaal niet door heeft wat er gebeurt. Maar de volgende ochtend vertelt ze het. En hij raakt in een shock. En hij raakt in coma. En een paar dagen later sterft hij. Zo zal het de vijanden des Heren, de vijanden van David, vergaan. Maar gemeente, ook voor ons is dat gevaar zo ontzaglijk groot. Dat wij alleen maar aanzien wat voor ogen is. Want als je dan kijkt naar die Heer Jezus. Naar dat kindje dat geboren werd. Dat is natuurlijk prachtig. Maar er werden zoveel kindjes geboren in Bethlehem. Is dit mijn koning? En als je dan ziet wat er met hem gebeurt, dat ze met hem sollen. Dat ze hem een doornenkroon opzetten. Hem slaan met een rietstaf. Is dat mijn koning? En als je hem dan ziet hangen aan dat kruis. Daarnaast hangen ook twee mannen. En juist die middelste man. Is dat mijn zaligmaker? En als u om u heen kijkt. Op uw werk. Misschien wel op school. Wat zie je dan van dat koninkrijk van de Heren? Dat rijk van vrede en van gerechtigheid. Dan zie je een kerk die alleen maar kleiner wordt. En dan kan je bang worden. En soms denk je, heb ik het dan mis dat ik naar de kerk ga? Maar gemeente, laten we nou niet te makkelijk zeggen, de wereld om ons heen is vijandig tegenover de Heer. Want wij zijn net zo als Nabal. Dan kijk je wat voor ogen is. En dan zeg je, moet deze man mij zalig maken? Moet dit mijn koning zijn? Ach kom. En je legt dat woord naast je neer. Dan ben je dus niet als David, die zich liet stilzetten door dat woord. Maar dan verzet je je. Dan verzet u zich met hand en tand. En dan kan dat op allerlei manieren. Die vraag, wie is hij toch? Die wordt in het evangelie ook door allerlei mensen gesteld. En de ene keer zijn er mensen die zoeken naar de Heer Jezus, maar het niet begrijpen en het naast hem neerleggen. En de een die doet dat op een hele vrome manier, denk maar aan de fariseeën. En de ander die gaat de wereld in, een rijke jongeling, die vindt zijn geld belangrijker. Je kunt dat woord van de Heer op allerlei manieren naast je neerleggen. Maar dan gebeurt uiteindelijk wat Nabal doet. Dan zie je wat voor ogen is. En je legt het naast je neer. Maar gemeente, ik moet u wel waarschuwen vanmorgen. Want Nabal heet dwaas. En al wie doet als Nabal is dwaas. Want hij legt het woord van God naast zich neer. En hij legt de belofte van God naast zich neer. En wie dat doet. En wie dus op zijn eigen troon blijft zitten, die is een vijand van de Heere. En het zal de vijanden van de Heere vergaan als een steentje in de holligheid van de slinger. Ze zullen bij de Heere vandaan geworpen worden. Dat is de ernst van het evangelie. Dat wie niet buigt voor deze koning voor eeuwig omkomt. Gemeente, wees niet dwaas, maar wees verstandig. Want er is in dit hoofdstuk ook Abigaël. En zij, van haar wordt verteld dat zij verstandig is. Wat doet zij? We hebben het al een paar keer over gehad. Ze wijst de koning op de belofte. Maar zij vertrouwt ook zelf op de belofte. Zij doet iets bijzonders in dit hoofdstuk. Ze noemt David mijn Heer. Nou is dat voor ons niet zo bijzonder, want wij noemen wel meer mensen meneer, althans als je netjes opgevoed bent. Maar in de boeken van Samuel en koningen wordt het woordje mijn heer alleen gebruikt voor een koning. Koning Saul wordt mijn heer genoemd, gewone mensen niet. En wat doet Abigaël? Die noemt David niet een vluchteling, maar zij noemt David mijn Heer. Dus wat David nog niet is, dat ziet zij al in hem. Zij vertrouwt op de belofte. Zij vertrouwt dat deze man koning wordt. Ze ziet natuurlijk precies hetzelfde als haar man. Ze ziet ook wel die koning Saul. En ze ziet ook wel dat die David een vluchteling is. Maar zij hoort vooral. Zij hoort het beloftewoord van de Heer. En daar vertrouwt ze op. En daar vertrouwt ze niet alleen op. Daar leeft ze uit. Want zij noemt die koning, zij noemt die vluchteling mijn Heer, mijn koning. Kijk gemeente, leg daar nou eens uw leven naast. Want daar kun je iets zien van het werk van de Heilige Geest. We zagen net dat de Heer Jezus de schuld wilde overnemen voor ons. Maar hoe gaat dat in het leven van een mens? Gemeente, de Heer gaat met een ieder een andere weg. Maar uiteindelijk komen we allemaal bij de koning uit. En dan is de belangrijkste vraag, wat dunkt u van de Christus? Wie is de Heer Jezus voor u? Misschien zegt u ja, als u nou vraagt, bent u wedergeboren? Dan weet ik het niet. Maar als u vraagt, kun je zonder de Heer Jezus? Nee, dat durf ik niet meer te zeggen. Gemeente, dat is niet van uzelf. Want van onszelf willen wij onze eigen koning zijn. Maar dat is het werk van de Geest. Want die doet ons verlangen naar een andere koning. Die doet ons verlangen naar de Heer Jezus. En dan leer je, net als Abigaël, te zeggen, mijn Heere en mijn God. Gemeente, wees toch niet dwaas. Leg dat woord niet naast u neer. Het kwam vanmorgen naar u toe, zoals het naar David toe kwam. Het komt naar mensen toe, zoals David was. Ongehoorzame, dwaze mensen. Ook vanmorgen zoekt die koning in al zijn goedheid en genade u en jou op. En wees dan niet dwaas als Nabal. Werp het woord niet ver van u, zodat u eens ver bij dat woord vandaan geworpen moet worden. Maar kijk naar die koning die kwam en die alles aflegde. En die uw koning wil zijn. Die het beloofd heeft bij uw doop en in zijn woord. Gemeente, wees u wijs als een Abigaël. En buig, kom van die troon af en val voor hem in het stof, zoals Abigaël deed. En houd dan de Heere maar zijn eigen beloftewoord voor. Ik zal niet laten varen het werk dat ik begonnen ben. En dan mag u het ervaren dat u niet hoeft te sterven. Maar dat uw koning uw hoofd opheft. En u bij hem mag zijn. Dat u geborgen mag zijn. Dat u niet zult worden weggeslingerd. Maar geborgen in het bundeltje der levenden. Van de Heer. Dan is het eeuwig goed. Dan is dat koninkrijk van vrede ook in uw leven werkelijkheid geworden. Amen. Thank you. Almachtige koning in de hemel, wij danken u voor uw neerbuigende goedheid. Dat u uit uw hemel dit woord tot ons wilde spreken en ons stilzetten. O Heere, u hield ons de spiegel voor. Wij zijn mensen die voorthollen in ons eigen koninkrijk. En die blijven zitten op die troon. Maar u kwam tot ons en u zette ons stil. En u wees ons op uzelf. U wees ons op uw Zoon. Die gehoorzaam werd tot het einde. Om al onze ongehoorzaamheid op zich te nemen. Heere, wat een wonder. Werk dan dat woord in ons leven uit. Door de kracht van uw geest. Dat er onder ons geen nabals gevonden worden. Die het woord naast zich neerleggen. Maar werk met uw geest, Heere, dat ons de ogen open gaan. En dat we niet zien wat voor ogen is. Maar pleiten op het woord van uw belofte. Pleiten op het werk van uw Zoon. En alleen maar de toevlucht nemen tot u. Heere, wat zijn wij een hardleerse mensen. En we kunnen het niet bukken voor u. Maar leer het ons door uw geest en door uw woord. Gaat u zo met ons deze zondag. Geef ons uw zegen als we naar huis gaan in de gezinnen. Of ook als we alleen zijn. Geef dat we een goede zondag mogen hebben. Wees u dan ook nabij met de dienst die vanmiddag gehouden wordt in Sommelsdijk. Geeft u ook daar uw zegen. Heere, u daalt af naar mensen. Naar allerlei soorten mensen. U kunt iedereen bereiken met uw genade. Geeft u dan vanmorgen ook uw dienaar, vanmiddag uw dienaar de kracht die hij nodig heeft. En geef ook daar uw geest bij uw woord. Dat de mensen op hun eigen niveau uw woord mogen horen. En omdat ook zo uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat rijk van vrede, werkelijke vrede, Heer, geeft u dat. Uit genade. Neemt u weg al het verkeerde, ook van het afgelopen uur. En hoor ons uit genade. En breng ons vanmiddag weer in getrouwheid bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, vers 2 is slotzang. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 145, 2.
genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.